De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De autosector staat aan de vooravond van een grote verandering in het traditionele verkoopmodel van auto's.
En dealers krijgen namelijk een andere rol. Ze worden agent. Dat klinkt dan wel heel cool.
Politieagent.
Hè? Ja, politieagent. Welke gevolgen heeft dat en wat gaan autokopers daarvan gaan merken? Ja, dat gaan we straks zo vertellen.
Ja, en verder test Wouter de Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid.
Oh, echt? Weet ik niks van.
Ja, heb je er gereden? Ja, niks van gemerkt. We maken ze ook de winnaar van de autoblog Auto van het Jaar verkiezing bekend.
Joehoe!
Dat is natuurlijk super spannend. Maar eerst, hoe eindigt het autojaar? Traditiegetrouw spreken we dat in de laatste uitzending van het jaar met Clem Diekman, directeur van automarktanalist Aumacon. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Nog ruim een dag en een paar uur te gaan. Hè? Zouden we kunnen zeggen, wat is de laatste stand van zaken?
Ja, statistieken gaan per dag. Hè. Ja. De stand van gisteren, de 29e, was ietsjes meer dan 307.000 nieuwe automobielen.
Ja, dat is heel weinig.
Dat is heel weinig. Het valt al met al nog wel mee, want de maand december doet het erg goed. Er wordt veel geregistreerd, maar tot en met november was het erg weinig. Ja. December maakt het een beetje goed, maar als je het optelt, we zullen eindigen zo rond de, nou, wat zal het zijn, 309.000, iets in die orde groten. Ja, dat is wel verdraaid laag hoor.
Het was ooit twee keer zoveel.
Ja. 1999.
Allemaal even de put in praten. Nee, we gaan economisch gaat het heel goed. Ja. We kopen geen auto's meer. We hebben geen geld meer voor. Maar
ja, even ter herinnering. 1999, dat is nog niet zo heel lang geleden. Hè? 612.000 nieuwe auto's. Ja, dat waren hele andere tijden.
Nu de helft.
Ja, nu de helft inderdaad. Het laagste aantal sinds 1967. 55 jaar moeten we terug. Sinds wat. Hè?
Ja, maar hebben we dan nu het dieptepunt bereikt? Hè? Dan kunnen we ons ook weer uit die put praten een beetje?
Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee. Maar daar gaan we misschien straks wel over hebben. Volgend jaar denken we toch ietsjes aan een kleine verhoging van het aantal. Maar veel lager kan het ook eigenlijk niet meer.
Ja, dat dachten we vorig jaar volgens mij ook. Wat zijn de redenen voor dit tegenvallende jaar?
Ja, er zijn een paar redenen die in deze show wel vaker voorbij gekomen. Auto's zijn erg duur, nieuwe auto's zijn erg duur. Ja. Hebben ook erg veel last van inflatoire invloeden.
Ja.
Aan de andere kant, de beschikbaarheid van auto's was het afgelopen jaar ook niet daverend. Nee. Om niet te zeggen heel erg slecht. En achterliggend is natuurlijk dat de koopgeneigdheid van de consument en ook van bedrijven erg laag is. Historisch laag, hè, volgens het CBS. En daar zit achter natuurlijk dat het vertrouwen in de nabije toekomst van zowel producenten als consumenten erg laag is. Dus er is weinig trek om een auto te kopen. En je moet ook niet vergeten dat de markt voor nieuwe auto's is een vervangingsmarkt. Hè. Dus iedereen heeft er al één. He, er zijn geen initiële kopers.
Nee, maar je hebt natuurlijk nog wel de leasemarkt die vaak wel wat goed maakt. Ja. En zeker op een krappe arbeidsmarkt zou je zeggen, nou, dan kan die leasemarkt wel een beetje gaan stijgen.
Ja, zeker. Hè. Maar in eerste instantie kiest de leasemarkt ervoor om contracten te verlengen, omdat de kilometrages ook achteruit gaan. Zeker in die coronatijd. Ja. Auto's hebben relatief weinig gereden.
Klopt.
Dus er kunnen wel een paar maanden bij. Hè. Daar begin je dan maar eens mee. En inderdaad, voor volgend jaar verwachten we wel dat de leasemarkt weer aan gaat trekken.
Echt. Ja, want je zegt, de economie loopt niet zo lekker. We hebben er allemaal niet zo'n zin in. Maar dat was begin van het jaar zeker niet het geval. Nee. Hè. Toen zat Poetin gewoon nog lekker in Moskou. Ja. Was wel met zijn plannen bezig waarschijnlijk. Ze hebben een soort omslag gehad.
Ja, dus Q1 was ook redelijk goed begonnen. Aardig positief. Maar in Q2 kwam de grote terugslag. Dat was eigenlijk het kwartaal wat de autoverkoop genekt heeft. Q3 was een beetje op het niveau van vorig jaar.
Ja.
En Q4 pakt redelijk op. Met name, daar had ik het net over, december natuurlijk.
In de coronajaren hebben we natuurlijk gezien dat de occasionmarkt behoorlijk profiteerde. Hè? Ja. Die waren aantrekkelijk. Ja. Veel mensen die uit de trein in de auto gingen. Hoe zat dat afgelopen jaar?
Ja, afgelopen jaar. Je bedoelt dit jaar natuurlijk.
Dit jaar, 2022. Het is bijna afgelopen.
Ja, we hebben daar een voorzichtige schatting van gemaakt. Hè, want dat gaat weer per maand. We denken dat B2C, zoals het deftig heet, is wat autobedrijven met z'n allen verkopen aan eindgebruikers. Hè, zakelijke en particuliere eindgebruikers. We verwachten dat het ongeveer gaat eindigen op 1,22 miljoen auto's. 1,22 miljoen. Hou dat even vast. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode. Hè, dezelfde 12 maanden. 1,39 miljoen auto's. Dat is een daling, even voor het gemak, van bijna 12%.
Ja. Oh, die zag ik dan weer niet aankomen.
Nee. Maar je moet niet vergeten, occasions zijn ook duur.
Ja.
Occasions zijn lastig verkrijgbaar.
Blijven ze duur, de occasions?
Ja, ze blijven wel duur. Maar je moet ook niet vergeten, we vergelijken dus met 2021. En 2021 was een absoluut topjaar voor de occasionmarkt. Hè. Dus het is ook wel een beetje een scheve vergelijking. Hè. Dus die 1,22 miljoen occasions dit jaar, dat is nog steeds enorm hoog.
Ja. Als je gewoon 4 keer zoveel occasions als nieuwe auto's. Dus wij kopen lekker oude gebakjes met z'n allen.
Pas ja, ze zijn natuurlijk niet allemaal oude gebakjes. Maar Nederland heeft een relatief oud wagenpark, dat klopt. En de instromen. Ja,
is volgens mij bij ons toch al dat was 9 jaar volgens mij. Het is toch bijna 10 jaar oud gemiddeld.
Volgens mij al 11 inmiddels.
We zitten al op 11 jaar. Ja, vergeet niet dat de Nederlandse auto relatief weinig rijdt. We hebben een goede infrastructuur. Het is een vlak land.
Fietsen allemaal, als het kan.
Ja.
Het hele land ligt vol met drempels, man. Al die auto's zijn helemaal gort. Dat. En we onderhouden ze niet, want het kost te veel geld.
Ja. Toch maar even terug naar nieuwe auto's. Ja. Dan, vorig jaar was het een nek-aan-nek race tussen Volkswagen en Kia. Om de titel best geregistreerde merk in Nederland. Ja. Werd toen nipt gewonnen, volgens mij op de laatste dag, laatste uur misschien wel, door Volkswagen.
Ja.
Is het weer een nek-aan-nek race?
Nee.
Nee?
Nee, helemaal niet zelfs.
En wie ligt er bovenop?
Kia ligt ver bovenop. Kia gaat eindigen met pakweg 30.000 nieuwe auto's. Volkswagen gaat, ik rond het even grof af hoor, maar gaat eindigen rond de 25.000. Dus dat gaat ook in de laatste dagen niet meer goed gemaakt worden.
Oh. Nou, dan weten wij wie we volgende week te gast hebben. Hè? Want dat ging afhangen van wie de grootste zou worden.
Ja.
Werd het Volkswagen of werd het Kia?
Ja, het Kia, Leon Verstoep.
Ja, Leon Verstoep is volgende week dan dus te gast bij ons.
Precies. Oh, en ik hou 's ochtends de EV6 GT op volgens mij. Alles komt samen nu. Onze nieuwe vrienden. Ja, weet je, de PON, dat is aflopende zaken.
Nou, ik heb een ID Buzz aan het rijden nu.
Ja. Ja, moet een kleine nuance nog.
Want, ja, daar houden we niet van.
17 jaar marktleider geweest, mind you. Hè, 17 jaar.
Ja. En daarvoor was het?
Daarvoor was het Opel.
Opel, nou je ziet wat er van Opel is gekomen. Ik wil niks zeggen.
Ja, dat is geen garantie voor de toekomst. Dus.
Maar je gaat nuanceren.
Maar datzelfde Volkswagen heeft nog wel kans dat ze ook door Toyota voorbij gegaan worden.
Oh, wat
dus het zilver is niet eens zeker. Het zou nog wel eens brons kunnen worden. Het grappige is wel, als ik mag overschakelen naar de bestelautomarkt. Ja. Daar is Volkswagen natuurlijk ook altijd nummer 1 geweest. Het hele jaar was Mercedes nummer 1. Nou, dat is heel bijzonder. Hè? En ik denk dat Mercedes ook graag die titel bij zich naar zich toe trekt.
Ja.
Maar Volkswagen is de afgelopen dagen bezig om die inhaalrace dan alsnog, dat gat alsnog te dichten. Dus
maar doen ze dat met geweldige auto's zoals of doen ze dat met kortingen?
Ja.
Nou ja, ID of Bus. ID Bus zijn ze natuurlijk nu aan het uitrijden.
Zul je het echt weten? Ja, dat is een combinatie natuurlijk van kortingen en wat druk op de dealers. Ja. Kijk, op het moment dat die marktleiderspositie dichtbij komt, dan hebben importeurs, zelfs PON, die heeft niet de naam daar veel geld aan te willen uitgeven, maar zelfs PON heeft daar veel baat bij om dat gat te dichten. Dus dat zijn ze nu bij de bestelwagens wel degelijk aan het doen. Bij personenauto's is dat een verloren strijd. Dat gaan ze ook in die laatste 2 dagen niet meer redden.
Maar eerlijk is eerlijk, ik heb ze bij Volkswagen ook wel gesproken. Daar hebben ze het al tijden over. Ja, we krijgen gewoon geen auto's. Hè? Dus echt beschikbaarheid van het product is waardoor ze niet kunnen verkopen. Ja, dat is. Jezus, ik zie jou. Zeg er eens wat leuks over.
Ja, zeg er wat leuks over.
Heb jij het gezegd? Heb ik het een keer niet.
Ja, het is het gangbare excuus. In het algemeen kun je op dit moment wel zeggen dat er behoorlijk uit voorraad geleverd wordt.
Ja.
En het heeft ons ook verbaasd wat er nu allemaal nog in december wordt weggezet. Ja. Misschien kun je nog herinneren dat december vroeger, lang geleden, toen er nog geen EV's waren, was december een maand waarin je normaal, verstandige mensen registreerden geen nieuwe auto meer. Ja. Want er een nieuw bouwjaar in januari en december. 10.000 auto's werden normaal gesproken nog geregistreerd in december. Dit jaar is er ook eigenlijk geen enkele incentive. Of nauwelijks een heel klein incentiveje nog voor EV's. Om
ja, want die cap gaat verder omlaag. Hè,
naar ja, 30.000 euro. Ik heb wat zitten rekenen. Dat is op jaarbasis 120 euro netto. Dus dat, ja, daar gaat het dan ook niet echt meer
over. Als je daarvan
over
moet hebben, dan moet je beter gaan fietsen.
Maar toch worden er deze maand 30.000 nieuwe auto's geregistreerd. Nou, dat zijn er erg veel, hè, historisch gezien. En aan de andere kant, die 30.000 zijn er dus blijkbaar ook allemaal.
Ja. Nou, onder andere een klein bootje met de Tesla Model Y, volgens mij. Ja. Daar komen er aardig wat van. En er zijn er ongetwijfeld meer, zeg maar, partijen die nog eventjes zeg maar de zooi uitleggen.
Er zitten daar ook echt nieuwkomers bij, hè? Want we hebben het net over toch wat de oude garde gehad. Nou, Kia die hoort daar inmiddels ook wel bij, zou je kunnen zeggen. Hè? Maar zijn er nog andere merken die eruit springen, nieuwkomers?
Ja, ik heb even een lijstje winners-losers gemaakt.
Ah, ja.
Misschien is het lollig om daar even doorheen te gaan. Nou, merken
voor
die
de losers niet, maar ja,
nee,
doe het toch maar.
Nou, laten we daar maar mee beginnen. Korte pijn, zullen we maar zeggen.
Ja.
Losers dit jaar, ja, de grote loser, een heel klein merk geworden inmiddels, hoor. Subaru.
Ja. Ach, ja.
Dit jaar 71 registraties.
71?
Ja. Dus dat merk is eigenlijk aan het verdwijnen. Nou, ja. Ik ga even van de grootste negatieve.
Ze hebben meer persberichten geschreven dan auto's verkocht, volgens mij.
Ja, dat denk ik wel, ja. Is de firma Braakhekken PR die dat doet. Ja. Heeft niet geholpen, dik.
Doorgaan, jongens.
Dan komt Mitsubishi. Ja, Mitsubishi heeft afscheid genomen van de Outlander.
Ja.
Min 35%. Dan ga ik verder, hè, tot aan 0%. Dan komt Jeep, Seat, Ford, Skoda, Lexus, Suzuki. Dan zit ik al op min 20%. Mazda, Volvo min 16%. Volkswagen min 14%. Opel min 10%. Citroën min 10. Nou, dan bouwen we wat op. Ik heb hier nog, dit zijn de cijfers tot en met 20 december. Tesla min 9%. Nou, dat is op dit moment aan het registreren. Aan het draaien, dus natuurlijk. Dat gat zou nog wel eens een beetje gedicht kunnen worden. Het zijn maar een paar honderd auto's waar het over gaat. En als ik dan aan de andere kant kijk naar de grote winnaars, dan zien we bij, waar zal ik beginnen? Nou, hier Fiat maar eens, plus 35%.
En ja, die kwamen ook uit het dal natuurlijk.
Die kwamen uit een heel groot dal. En het gaat eigenlijk alleen nog maar om Cinquecento's. Ja. Om die 500'tjes. Verder heeft Fiat geen verkoopbare auto's meer, zou je kunnen zeggen. Honda doet het erg goed, plus 35%.
Die komen ook uit het dal.
Die komen uit een heel diep dal.
En dank aan Max, hè, natuurlijk.
En dan kom ik toch, dat is een heel mooi feit. Dan kom ik bij mijn oude merk Hyundai. Plus 36%. Hyundai wordt de nummer 5 in Nederland dit jaar. Ja. Met andere woorden, we hebben dus 2 Koreanen in de top 5 in Nederland.
Die ook nog familie van elkaar zijn.
Die nog dikke familie van elkaar zijn. Dus dat is heel bijzonder.
De winnaars komen uit Korea, kunnen we stellen op dit moment.
Als
we
en eentje uit China, Zweden, Lincoln Co. Die ook, ik weet niet hoe die in de statistiek staan.
Maar
die
was ik nog niet eens aan toe. Maar Lincoln Co. zit op plus 84%.
Jezus. Dat is serie. Gewoon verdubbelen.
Ja.
Voor een auto die er al een tijdje is. Hè?
Ja. DS, voor zover je dat geen Citroën wil noemen. Plus 145.
We moeten nog even naar volgend jaar kijken. Ja. Toch nog even de prognose voor de autoverkoop in 2023.
Precies. Dit jaar dus 309. Volgend jaar staan wij op 350.000 nieuwe personenauto's in Nederland. 350.000. Nou, dat is dat dan veel of weinig, hè, gaan jullie vragen?
Nou, het is nog steeds weinig.
Het is
dat
nog
zeg
steeds
ik wel.
Heel weinig, want je moet dat afzetten tegenover het, nou, bijvoorbeeld het 10-jarige gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Dat staat op 393.000. Nou, dat is dus een prognose voor volgend jaar die nog ver onder dat langjarige gemiddelde ligt. En nog veel verder ligt onder bijvoorbeeld 1999 met meer dan 600.000. Dus volgend jaar een toename van een procent of 14 dus. Bestelautomarkt gaat ook wat toenemen. Dus de dealers, hè, want jullie gaan het straks over dealers hebben, zullen het volgend jaar eigenlijk best goed doen. Kijk, ze hebben dit jaar een topjaar gehad.
Nou, mogen niet klagen.
Die gaan nog een extra flesje champagne opentrekken. Gaan wij straks ook doen na afloop van deze uitzending natuurlijk. Maar voor nu wil ik je bedanken, Clem Diekman, directeur van Aumacon. Tot volgend jaar in elk geval weer.
De Nationale Autoshow.
Door naar de volgende traditie. En dat is de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Aangeschoven is Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog. Dag.
Dag.
Fijn dat je er bent. Jij hebt begin deze maand nog de kanshebbers bekendgemaakt in onze show. Even het geheugen van de luisteraars, maar ook van mij, even opfrissen. Welke waren het?
Oh, ik dacht dat je ging vragen hoe het werkt, de verkiezing. Nee,
dat is allemaal doorgestoken kaart, weten we toch.
Ja, precies. Na een stevig biertje en dan komen we met een mooie lijst. En een lijst van auto's die eigenlijk de petrolhead bekoort.
Ja.
Hè?
Zelfs als ze elektrisch zijn?
Ja, zelfs dat. We hebben al enkele winnaars gehad die elektrisch waren. Dus dat mag tegenwoordig allemaal, hè?
Ja,
alles kan tegenwoordig. Tijden veranderen.
Tijden veranderen. Maar goed, zit er altijd een Porsche tussen. Welke is het?
Altijd een Porsche. Dus het is eigenlijk altijd van elk merk maximaal één auto. Dus we dit jaar hebben wel even moeten denken, werd het de GT4 RS of werd het de 911 GT3 RS? Nou, die hebben we opgenomen in de lijst. Omdat het natuurlijk ook gewoon 50 jaar geleden was dat de eerste RS kwam.
Ja, precies. Ja,
dat hebben we vanmiddag nog even opgezocht, hoor.
Dat is zo'n gelul, hè? Want het is dat roept Porsche, en jij roept het nu ook, maar het Porsche en dat zeggen we, het gaat over de 72 RS. Nee, want het is de 73 RS. Dus volgens mij is volgend jaar het echte 50 jaar van de RS-model. Maar goed, weet je, ze zullen het wel beter weten dan ik in Stuttgart.
Ja, wij hebben ons 10-jarige jubileum ook gevierd toen we al bijna 11 waren.
Niks klopt, ja. Ja, maar wij hadden dus moeten vieren als we 9. Ja, okay. Nu zijn we echt 10.
De volgende doen we dan als we 18 zijn. Ja, zoiets.
16, wat we al voor het eerst op Brommer mogen. 14.
De eerste keer dat we in een auto zaten achter het stuur.
Precies. Hey,
oh goed, we hebben dus de Porsche elektrisch.
Ja, we hadden elektrisch, moet ik even goed kijken. Ja, de Volkswagen ID Bus natuurlijk. Ah. Lang verwacht, dit jaar eindelijk gekomen. Nou, vorige keer toen we het lijstje aankondigden, zeiden we, zo'n mogelijke kanshebber.
Ja.
Lotus Emira.
Ja.
De McLaren Artura, plug-in McLaren.
Ja.
Natuurlijk de Mercedes SL, niet heel veel in beeld geweest dit jaar, maar toch van het iconische model een nieuwe versie gekomen.
De AMG SL, toch?
Ja, is alleen maar AMG, hè? Ja. Tegenwoordig SL.
Ja, dat is waar.
Ja, toch?
Ja, geloof ik.
Ja, toch? Geloof ik, denken we.
Ja?
Ja, jullie zijn autoliefhebbers. Er zijn mensen die nu luisteren, die besteden iedere week een 50 minuten aan ons. En die denken, ja, die gasten weten het eigenlijk ook niet.
Nou ja, het is zelfs zo dat, als ik om me heen kijk op de redactie, dat ook mensen, is er nu 55? Of is die begonnen met, het was ook niet helemaal duidelijk. Nieuwe Range Rover is er.
Ja.
Over een iconisch model gesproken waar je deze keer ook wel goed moet kijken wat er nieuw aan is. Maar goed, toch vernieuwd dit jaar. Dus vind altijd een plekje op de lijst. Alfa Romeo Tonale, al wel gezegd. Ik kan hem wel voorbij horen komen net, maar ik ben in de rijtest.
Ja.
Ja.
Daarnaast de Kia EV6 GT. Ja. Ook al eerder genoemd net. Vooral natuurlijk vanwege de enorme aantal pk's wat je krijgt voor de prijs. En nu ga je vragen hoeveel pk, dan weet Wouter dat vast.
85 of 83. Nou, even meer dan 580 pk.
En de prijs?
Bij mijn hoofd 70.000 euro, 75.000 euro of 67.000
euro. Net nog onder.
Dat is op zich prima deal dus. Ja.
En dan nog, als we toch weer over een jubileum hebben, BMW M3 Touring.
Touring, ja.
Ja, want het is 50 jaar geleden dat, en dat zochten we ook net op de redactie.
Dat zochten we op. Jij vroeg aan mij, van, joh, wat is eigenlijk dan het eerste M-model wat er 50 jaar geleden kwam? En toen dacht ik, ja, maar niet de BMW M1. Dat is het eerste M-model, dacht ik. En die is 1978. Maar is dat 50-jarige jubileum? Dat is ook helemaal niet. Dat is gewoon de oprichting van de BV. En toen gingen ze.
BMW Motorsport.
Ja, BMW Motorsport GmbH. En met een 3.0 CSL, daar gingen ze mee racen en dingen doen. Maar dat was eigenlijk niet echt een M-model. Dus
nee,
dat
hoor je grappig. Ja, okay.
En nu snapten we wel weer waarom dit jaar dan die hommage kwam. Het CSL-model.
Ja, dat klopt.
Sta ik me nu te bedenken. Goed voorbereid.
Ze hebben het ook lekker uitgelegd. En ook leuk evenement was het ook, hè, van BMW. Dat we met al die M-modellen konden rijden. Ja. Oh nee, wacht. Ik heb dit jaar nog helemaal niet met nieuwe M-modellen gereden.
Goed, die boodschap is overgekomen. Leuke auto's allemaal, denk
zeker.
Is een beetje goed gestemd?
Ja, we hebben weer meer dan 5000 klikjes mogen ontvangen. Dus dat het ging wel lekker los. Ja. En het was vanaf het begin wel redelijk duidelijk welke kant het op ging.
Dus
welke kant het niet op ging ook.
Oké, want je zei het net al terecht, hè, dat de Volkswagen ID Buzz misschien wel een goede kanshebber zou zijn.
Ja, is net buiten de top 3 gevallen.
Echt waar?
Ja.
Oh?
En ja, dan
te weinig pk.
Nou ja, uiteindelijk keken we ook elkaar daarop weer aan. En toen dachten we van misschien iets te veel gehyped. En op een gegeven moment weet je het wel.
Ja,
te veel gehyped en denk ook wel
te lang.
Te lang. En uiteindelijk is het natuurlijk gewoon. Het is gewoon een bestelbus die toevallig elektrisch is en er gaaf uitziet. Maar het is natuurlijk niet. Weet je, als je er naast een GT3 RS zet.
Ja.
Doe maar even wat. Ja. Hm. Ja.
Ja. Oké. Okay.
Is dat gewoon minder spannend?
Ja. Andere opvallende zaken?
Helaas. Denk ook onbekend maakt onbemind McLaren Artura. Had ik iets hoger verwacht in de lijst, maar die stijf onderaan. Hebben we ook nog niet mee kunnen rijden dit jaar, helaas. Nee. Staat volgens mij wel ergens een keertje op de planning. Maar dat...
Als we een keer wakker worden bij McLaren.
Oké, jongens, we gaan naar de top 3.
Jee, echt nu al?
Ja.
Ja, ik vind dat zo lekker om zo'n hoogtepunt uit te rekken.
Ja, precies. Maar ja, de klok tikt keihard.
Tikt gewoon keihard door.
Ja. Nummer 3.
Ja, eigenlijk de auto die vorig jaar ook op nummer 3 stond, maar dan de mindere versie, durf ik te zeggen. Vorig jaar was de Kia EV6 nummer 3 op de lijst. En nu is de EV6 GT nummer 3 op de lijst.
Oké. Okay.
Dat is opvallend, want in principe, we kennen hem al eventjes, de auto, maar ja, de pk's spreken toch aan. Dus die even kijken, hoeveel procent van de stemmen? 13% van de stemmen.
Kijk,
nou, best aardig. Ja.
Nou, gaan we naar nummer 2.
Ja, normaal gesproken zeggen we altijd aan het begin van de verkiezing welke Porsche gaat er winnen.
Ja.
Dus ja, we dachten de 911 GT3 RS, maar die eindigt op plek 2. Dus vorig jaar hadden we de GT3 Touring als winnaar. En nu de GT3 RS als
tweede, maar even hier een mini-pom onder ons drieën. Als je zeg maar gewoon zou mogen uitzoeken bij de Porsche dealership, zou je dan GT3 Touring of GT3 RS mee naar huis nemen?
Ik zou sowieso iets willen. 911 neem je alleen maar omdat er een achterbank in zit.
Ja, dat hebben ze allebei niet.
Dus.
Ja, toch wel die RS, denk ik. Jij niet?
Ja, ik heb ermee gereden. Was wel heel leuk. Ja, toch wel de RS. Ja,
oké.
Okay. Ja, okay. Nou, laat maar.
We gaan naar de winnaar.
I don't prove my point.
We gaan naar de winnaar. De Autoblog. Winnaar. Auto van het jaar is geworden. Wacht even.
De BMW M3 Touring.
Ja.
En dat had ik dan weer niet verwacht.
Ja, het publiek is er wel mee eens, zo te horen.
Ja, iedereen is laaiend enthousiast.
Ja, duidelijk.
Met
duidelijk.
25% van de stemmen, ruim 25%
maar,
van de stemmen.
Je had het niet verwacht. Waarom denk je dat hij dan toch heeft gewonnen?
Ik had het niet verwacht, omdat we wel eens wat vinden van het uiterlijk van de laatste BMW's.
Ja.
En ik denk dat hij gewonnen heeft, omdat dit misschien de meest geslaagde combinatie is van die nieuwe grote nieren voorop de BMW. Met een beetje volume aan de achterkant. Dus het is iets meer in proportie. Het kofferbakje van de M3 sedan was ik ook niet zo fan van. Nee. En meerdere mensen niet.
Nee.
Dus ik denk dat het misschien in balans is. We hebben er ook helaas nog niet mee kunnen rijden. Maar ja, goed, die 500 pk.
Dat gaan we nu regelen. Want we hebben nu contact met Anne Brons, de baas van BMW Group Nederland. Gefeliciteerd, Anne.
Ja, dank jullie wel.
Zo,
goed om
dat
te horen.
Is een mooie afsluiter van het jaar, zeg. Hey.
Ja, toch? Kon niet beter eindigen, denk ik dan maar.
Nee. Absoluut. We zijn altijd blij met prijzen. En overigens is het in lijn met wat we zien bij onze klanten. Want we hebben ongelooflijk veel M&M performance modellen verkocht dit jaar. Dus dat betreft is het in lijn met het beeld dat wij zien bij de verkoopcijfers.
Wat maakte die M3 Touring zo begeerlijk?
Ja, M3 en ook onze M4, de coupé variant, zijn natuurlijk legendarische sportauto's. En de huidige is misschien wel de beste tot nu toe. En zoals jullie weten, en ook net al gezegd werd, in Nederland zijn met name touring varianten van auto's extra populair. Dus ja, die combinatie M3 Touring is natuurlijk voor veel mensen een droomcombinatie.
Heb je maar rondrijden? Is er al een klant die iedereen heeft te pakken?
Ja, ja. De eerste exemplaren zijn uitgeleverd. Je moet wel zoeken op de weg, want er zijn er nog maar een paar. Maar ze zijn inderdaad uitgeleverd, de eerste. Ja.
Het is wel een kroon op jullie werk, hè? 50 jaar BMW M en dan nu deze prijs. Er moet echt een moment voor je zijn.
Ik heb ook speciaal mijn werkzaamheden gestaakt om met jullie te praten. Ja, dus dat zegt natuurlijk al voldoende.
Ja, dat snap ik. Vooruitkijken naar volgend jaar, 2023. Wat gaat volgend jaar voor jullie brengen, voor BMW?
Nou, we gaan natuurlijk heel veel modellen afleveren die we dit jaar hebben voorgesteld. Hè? Dus we gaan afleveren iX1. Diezelfde M3 Touring waar jullie het net over hebben. We hebben er wel wat in bestelling staan. Maar ook onze BMW M2. En ook onze nieuwe XM die komt eraan. De sportieve SUV van M GmbH. De eerste of de tweede auto in eigen huis door M ontwikkeld. Na de eerste M1 in 1972. Dus dat is ook
1978.
Denk ik wel een mooi moment.
Dat volgens mij.
Nee, ja.
Ja, 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 ja.
Het is 1972.
Ja. Nou ja, oké. Okay. Daar gaan we nog even naar kijken. Ja, oké, okay, dus de behoorlijk veel actie. Wat verwachten jullie qua verkoopaantallen en zo? Kan je een beetje leveren volgend jaar? Of blijft dat nog wel een uitdaging?
Nou, we kunnen zowel dit jaar als volgend jaar redelijk goed leveren, moet ik zeggen. We hebben nu bijna 17.000 registraties met BMW overall. M en M Performance zitten we boven de 1250 units. Wat aanzienlijk hoger is dan onze Duitse concurrentie. Dus eigenlijk mogen we niet klagen als het gaat om productieaantallen. Zowel op elektrische auto's als overige aandrijflijnen. Dus wat dat betreft gaat het goed. Dat wil niet zeggen dat we geen levertijden hebben. We hebben absoluut natuurlijk ook levertijden. Maar die worden langzaamaan een beetje korter. En we zien bijvoorbeeld afgelopen kwartaal ontzettend veel extra productie onze kant op komen, waar klanten natuurlijk blij gemaakt mee kunnen worden.
Dat is ook goed nieuws voor het nieuwe jaar. Dankjewel, Anne Brons. En ook dank aan Michael Ras, natuurlijk, hoofdredacteur van Autoblog. Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.
Ja. En zometeen.
Het traditionele verkoopmodel van automerk gaat op de schop. En dat gaan dealers en autokopers merken. Ja.
En Wouter, hij wist het niet, maar heeft het toch gedaan. Hij heeft de Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid getest.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Laatste half uur van dit jaar voor de Nationale Autoshow althans. We sluiten 2022 af met een test in een Alfa Romeo. Ja, ja, echt. Gebeurt niet zo heel vaak. Nee. Helaas, zou ik willen zeggen.
Ja.
Maar jij, Wouter, kreeg een kans.
En tot ik in het tornado.
Oh, ja, je hebt in het tornado. Je hebt er weinig van gemerkt. Jawel. Straks hoor je zijn oordeel in de rijimpressie, maar eerst.
Ja, als het goed is, gaan in het loop van het nieuwe jaar, 2023 hebben we het dan over, de eerste grote automerken overschakelen naar een nieuw verkoopmodel in Nederland. Dealers krijgen een andere rol. Ze worden agent.
Ja, of dat goed is, is maar de vraag natuurlijk, hè?
Ja. Iedere verandering is goed. Of niet?
Oké. Okay.
Nee, nou, ja, vast niet.
Iemand die er in ieder geval alles over weet is Stijn de Groen. Hij is Associate Director bij de KPMG Global Strategy Group en Lead Mobility and Automotive in Nederland. Laten we het hebben over dat zogenaamde agentmodel, ook wel agentuurschap genoemd. Hè. Voor de luisteraars die het nou nog niet kennen, we hebben het er wel vaker over gehad, maar wat houdt het precies in?
Nou, het betekent eigenlijk dat de autofabrikant, nou ja, de manier waarop ze de auto's verkopen, via de traditionele autodealer, die eigenlijk zelfstandig ondernemer is, en de auto's koopt van de fabrikant en eigenlijk op eigen rekening risico, zoals we dat zeggen, aan de consument verkoopt, dat die dat model wil veranderen naar een model waarin die ondernemer eigenlijk een verlengde wordt van de fabrikant. En dat betekent eigenlijk dat die consument bij de autofabrikant koopt, maar de agent is een bemiddelaar geworden. Ja. Dus in de praktijk zou je nog steeds naar een fysieke vestiging gaan. Zou je nog steeds auto's kunnen bewonderen, kunnen proefrijden. Alleen het verdienmodel wat erachter zit en zeg maar hoe de geldstromen gaan lopen, dat gaat veranderen.
Maar ook het risico verandert. Hè? Dus de dealer zit niet meer vastgespijkerd met een van zijn edele delen aan een bureau. Met zeg maar zijn voorraad staat daar niet op, zeg maar, op zijn tenen. Dus je ook kunt zeggen, ja, maar dat is toch voor die autofabrikant helemaal niet handig. Duw het alsjeblieft door naar die dealers. En die gaan er vanzelf rennen. Want die denken, oh wacht, er staan hier nog 50 zwarte. En ik heb er nog geen één verkocht deze week.
Ja, nee, dus dat klopt helemaal. Hè? Dus de manier, de dynamiek, waarbij een autofabrikant eigenlijk in het begin van het jaar al redelijk goed weet hoeveel auto's hij gaat verkopen aan de dealers, zullen we zeggen. Ja. En de dealers uiteindelijk dan een eindconsument. Dat is gewoon een hele andere dynamiek gaan worden. Hè? Want die autofabrikant moet nu zelf gaan, nou ja, eigenlijk gaan voorspellen. En ook eigenlijk zelf ervoor gaan zorgen dat al die nieuwe auto's in dat jaar verkocht gaan worden. Dus daar gaat echt, nou ja, ik zou zeggen, daar moet flink geïnvesteerd worden bij autofabrikanten. Om die kennis en kunde die nu bij de dealers zit, om die zeg maar ook bij de autofabrikant te krijgen.
Ja. Is het alleen kennis en kunde of ook andere dingen?
Nou, het is kennis en kunde, maar het is ook
marketing,
technologie.
Volgens radio en online moeten ze veel adverteren, denk ik.
Dat denk ik wel. Ja,
dat is veel meer. Ja, structureel meer.
Maar is het ook ongewoon voor de autofabrikanten? Hè? Want dit principe kennen we in Nederland in elk geval niet. Nee. Je hebt een beetje, nou ja, Tesla verkoopt dan direct aan klanten. Ja. Daar zit ook eigenlijk geen dealer tussen meer.
Ja.
Volvo heeft het een klein beetje. Ja. Maar
Polestar
zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja.
Maar is het in andere landen, zijn ze het nog niet gewend?
Nee, dus dit is echt iets. Je zou kunnen zeggen, er zijn eigenlijk ook weinig andere industrieën die echt in een agentenmodel werken. In software zien we het wel.
Ja.
Maar in de auto branche is dit nog helemaal niet gewoon. En dat betekent ook, er komt ontzettend veel bij kijken. We zeiden net al kennis en kunde. Maar het zijn ook bijvoorbeeld IT-systemen. Ja. Het is echt het idee dat als je als consument een nieuwe auto zou willen hebben, dat je naar de website gaat van de autofabrikant. Dat je daar een configuratie zou kunnen maken van je nieuwe auto. De financieringsopties, eventueel een abonnement. En dat je dan bij een fysiek verkooppunt komt. En dat eigenlijk al die informatie ook daar direct beschikbaar is. Dat je eigenlijk als consument het verschil niet ziet tussen wat er online gebeurt en wat er fysiek gebeurt. Zodat je eigenlijk gedurende dat proces, op een gegeven moment ga je die auto bestellen. Dan zie je, net als in de webshop, bij andere goederen heb je dat natuurlijk al, dat je precies ziet hoe groot is de voorraad, waar staat die auto nu precies, wanneer wordt die afgeleverd. Nou, al die technologie
eigenlijk
erachter
net als een IKEA-kastje.
Dat is
4, rij 3.
Ja. Dealer 4.
Ja. Zoiets, daar staat hij.
Maar het is eigenlijk een beetje ook hoe makelaars verhuizen, zeg maar. De dealer wordt gewoon een makelaar.
Ja.
En ze hebben toch al die grote klokken en dikke auto's. Dus dat hebben ze gemeen met elkaar.
Ja.
En gladde praatjes. Als je verkoopt, prima. Want dan pak je, zeg maar, commissie. En als je niet verkoopt, is het probleem van de huizenbezitter, CQ, de autofabrikant.
Ja, nou, dus een makelaarsmodel is net wel iets anders. Maar wat je gaat zien is dat je als autodealer eigenlijk helemaal in het verkoopspel van de fabrikant moet gaan meedraaien. Dus waar je nu bijvoorbeeld zelf marketing doet en zelf een salesstrategie bedenkt, moet je eigenlijk gebruik gaan maken van de systemen en van de salesstrategie die de fabrikant ontwikkeld heeft. En daar zorgen dat je daar zo efficiënt mogelijk in bent. Zodat je ook de kosten als autodealer aan de kosten ervoor kunt zorgen dat die in lijn ook mee naar beneden gaan.
Ja, per verkochte auto.
Ja, precies.
Maar als jij er veel meer verkoopt, dan is het is hier nog steeds weer massa's kassa.
Ja.
Gewoon op iedere, je moet zoveel mogelijk leads converteren, noem maar op.
Absoluut.
En eigenlijk is je voorraad nu onbeperkt. Terwijl normaal bij een dealer we hebben geen, dit model hebben we niet meer.
Nee.
Dat is uitverkocht nu.
Precies, dus het is inderdaad, dus je gebruikt de middelen van de autofabrikant. Dan probeer je zoveel mogelijk auto's te verkopen. Eigenlijk tegen zo laag mogelijke kosten. Maar dat betekent dus voor de autodealer dat het model zoals ze dat nu kennen, en ook hun organisatie zoals ze dat nu kennen, eigenlijk aangepast dient te worden.
Ja.
Want ze zijn nu ingericht op het zelf kopen van die fabrikant. Zelf het doen van sales- en marketingactiviteiten. En dan zelf ook ervoor zorgen dat die auto wordt afgeleverd. En dat model, dat gaat sterk veranderen.
Hoop mensen niet meer nodig?
Er zullen een aantal mensen een andere rol krijgen binnen een dealerbedrijf. Absoluut. Ja.
Welke mensen dan? Wat is dat? Dat is op zich wel interessant. Voor de mensen die luisteren nu. Lekker zo aan het eind van het jaar. Jouw functie?
Nee, zo moet je het niet zien, denk ik. Kijk, er zijn een aantal functies die door de fabrikant
overgenomen worden.
Ja, dus ik noem de marketing al.
Ja.
Nou, een stuk van de verkoopadministratie. Er zijn ook veel dealers die ook een grote website onderhouden met een webshop. Nou, voor het nieuwe deel van het verkoop nieuwe auto's zal dat allemaal door de autofabrikant worden overgenomen. En dus die functies die er op dit moment bij autodealers zijn, die zullen daar niet meer nodig zijn.
Nee, ben ik wel met je oneens volgens mij. Volgens mij juist marketing wil je juist wel ook gaan doen. Want je kan onbeperkt verkopen. Waar je voorheen als BMW-dealer had je er 20 auto's staan, die had je zelf ingekocht. En nu kan je zeggen, er staan er gewoon 3000 in het land.
Je wil ze in jouw winkel hebben.
Het moet allemaal via mij. Dus ik moet de beste deal, de lekkerste oliebollen, de beste champagne, leukste receptionisten, weet je, alles.
Vers gebakken appeltaart in de auto.
Ja, alles. Ja. I don't know. Nee, maar dat is toch meer marketing?
Dus wat je gaat zien is per verkoop van een auto zul je een soort van commissie krijgen of een vergoeding. Dus hoe meer auto's je verkoopt, hoe meer vergoeding je krijgt.
Ja.
Maar wat ik ook al zei, dat is niet ongelimiteerd. Hè. Je moet er ook kosten voor maken om dat te kunnen doen.
Ja.
En dus zul je als autobedrijf goed moeten gaan rekenen. Van hoeveel auto's moet ik komend jaar dan zien te bemiddelen eigenlijk. Te verkopen.
Ja. Ja.
En hoe zorg ik ervoor dat ik dan uiteindelijk zwarte cijfers kan schrijven aan het eind van de periode.
Dan gaat het nog niet voor alle merken gelden. Hè? Want we beginnen eigenlijk volgend jaar met een aantal merken dat er nu over nadenkt. Een aantal gaat ook echt beginnen. Welke merken zijn dat?
Ja, er zijn een aantal merken die hebben aangekondigd. Ford, Stellantis, dat zijn eigenlijk de belangrijkste.
Die gaan ook in 2023 allebei al beginnen?
Nou, dat hebben ze aangekondigd. Ja. Stellantis heeft half 2023 aangekondigd. Er zijn ook andere merken die in de periode tussen 23 en 25 zullen gaan komen.
Ja.
Maar je zegt heel expliciet, hebben ze aangekondigd. Geloof je niet dat ze dat helemaal gaan doen?
Zoals ik zei, dus het is niet zo eenvoudig waarbij je alleen zegt van, goh, autodealer, je krijgt nu een nieuwe rol. En vanaf juli 2023 gaan we op die manier werken.
Ja.
Er moeten heel veel dingen eigenlijk gecreëerd worden.
Ja, gouden tijden voor een consultant die daar een beetje bij kan helpen.
die zullen de komende maanden redelijk wat te doen hebben. Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut.
Ja. Laat volgen net ook BMW en Mini. Hè? Die hebben het volgens mij ook al aangekondigd. Maar het zijn wat later, 24 en 26. Waarom willen automerken dit? Wat drijft ze om dit te gaan doen?
Nou, de belangrijkste reden is eigenlijk dat komt door de elektrificatie. Hè. Dus autofabrikanten moeten ontzettend veel investeringen doen om elektrische auto's te ontwikkelen en vervolgens te produceren.
Ja.
Als voorbeeld, een elektrische auto om te produceren kost ongeveer 21.000 euro. Een normale auto met een verbrandingsmotor ongeveer 14.000 euro. Dus er zit ongeveer 7.000 euro tussen. En dat verschil kan je niet helemaal aan de consument doorrekenen.
Nee.
Dus we verwachten dat er op de middellange termijn echt wel druk komt op de winstgevendheid van autofabrikanten.
Ja.
En wat zij doen, zij kijken natuurlijk efficiënter maken van de productie, maar dat houdt op een gegeven moment op. En gaan ze natuurlijk ook kijken naar alle andere schakels in de keten. En die nieuwe verkoopmodellen, die zorgen er eigenlijk voor dat er minder schakels in de keten zijn en uiteindelijk dus een bijdrage aan meer winstgevendheid.
Ik vind het een soort briljant verhaal van een consultant. Ik ben vroeger ook consultant geweest, hè? Dus ik herken dit. Nee, want je zegt tegelijkertijd van oké, dat doen ze om meer geld te gaan verdienen. Maar eerst zullen ze het moeten gaan uitgeven. Want ze kunnen het nog niet. En ze hebben jou nodig en een collega's van je.
Ja.
En ze moeten mensen aannemen.
Absoluut.
Dus ook wel lekker risicovol.
Absoluut. Absoluut. Dus, en daarom is ook wel de verwachting, is onze verwachting, dat het niet zo makkelijk zal gaan. En dat het ook misschien meer tijd gaat kosten.
Ja. Het is puur die kosten. Er zijn nog meer zaken waarom ze dit gaan doen.
Nee, dus de kosten zijn een argument. Een ander heel belangrijk argument is dat die autofabrikant eigenlijk in direct contact met de eindklant wil gaan komen.
Ja.
Omdat ze dat in staat stelt om enerzijds abonnementen aan te kunnen bieden. Maar anderzijds ook, als je die auto gebruikt via de over-the-air verbinding. Dus via de online internetverbinding.
Ja.
Allerlei nieuwe producten en diensten aan te bieden.
Ja, dat is ook wat BMW bijvoorbeeld doet. Hè? Dan kan je Apple CarPlay huren per maand. Ik weet niet of
dat precies.
Maar dat kon op een gegeven moment. Ja. Dat soort zaken. En dus er meer diensten erbij bovenop verkopen. Ja,
maar is dat ook een manier om die auto's langer bij zich te houden in principe? Ja. Hè? Want je ziet ook dat Stellantis al met onderhoud bezig gaat zijn. Die hebben een grote auto-onderhoudsbedrijf hebben ze gekocht.
Ja.
Die willen gewoon die auto gedurende het hele leven eigenlijk bij zich houden.
Ja, absoluut. Dat is absoluut het idee. Doordat ze in verbinding staan met die auto, kunnen ze ook onderhoud gaan uitvoeren online. Ja. Maar Polestar had vorig jaar al de optie om een aantal pk bij te kopen. Dus op die manier vergroten ze eigenlijk hun verdienmodel.
Als we dan naar de dealers kijken, want die moeten ook gaan veranderen. In eerste instantie nog bij een paar merken, maar dat wordt later ongetwijfeld meer.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dit ook een kans is om dat dealernetwerk eens grondig te herstructureren. He, voor die merken.
Dus dat is een geleidelijke beweging, die al een tiental jaren zichtbaar is.
Ja.
Waarbij we van 3.000-4.000 autodealers zijn teruggegaan naar 2.000 en richting 1.000 gaan op dit moment. Dus wat je gaat zien is dat mensen inderdaad verder moeten gaan reizen om in ieder geval een nieuwe auto te kunnen bekijken.
Ja.
En er zal een ander netwerk naast komen waarbij je op relatief korte afstand het onderhoud kunt laten uitvoeren. Dus die consolidatie van het aantal showrooms. Dat zal ongetwijfeld met de komst van het agentmodel verder doorgaan.
Ja. En toch is dat een moeilijke, ik snap het, de basisbeweging. En tegelijkertijd zeggen maar we zien wel, of onderhoud wil je dan dichterbij.
Ja.
En denk maar als je dan toch je Volkswagen dealertje daar met je bruggetje en je werkplaatsje hebt, dan kan je ook nog wel een nieuw autootje ernaast zetten. En dan kunnen de mensen daar ook nog aan kijken van hoe ga je dat nou echt werkelijk efficiënt doen, dat het echt een servicepunt of iets dergelijks wordt.
Ja,
dat kost uiteindelijk ook weer geld.
Schaalvergroting, hè, is daar het antwoord op eigenlijk. En hoe je het zou kunnen voorstellen, bij een traditionele auto kun je misschien 1, 2, 3 auto's per dag op een brug servicen. Daar moet je best wel wat doen om die auto te onderhouden.
Ja.
Een elektrische auto is dat onderhoud veel minder en ook veel eenvoudiger. Dus wat je gaat zien is dat er gewoon veel meer auto's per dag op een brug komen te staan. Om dat onderhoud uit te voeren. En er gaat een hele andere dynamiek ontstaan. Ik vergelijk het ook altijd een beetje met een grote fabriek. Hè, waar je het onderhoud eigenlijk bijna fabrieksmatig uit gaat voeren.
Ja, iets minder onderhoud uiteindelijk. Zeg maar, zien we natuurlijk nu nog kosten in ieder geval niet per se veel minder.
Klopt.
Iets minder ingewikkeld. Het is meestal zeg maar gewoon het hele akkerpakket vervangen als daar iets mee aan de hand is. En is dergelijks. Maar goed, de basisontwikkeling is wel spannend. Maar als je dus maar heel kort bij een dealer, zien jullie echt gebeuren dat je dan nog steeds lokaal, zeg maar, in het dorp dan nog een plek hebt waar je voor al die merken terecht kan? Ik denk het dan haast niet. Dat kan bijna niet.
Nee, dus wat je ziet, je zult op een aantal grote knooppunten in Nederland zul je experience centers nog zien, hè, waar je dus fysiek auto's kunt bekijken en kunt proefrijden.
Mm-hmm.
En
dan Stellantis echt goede ervaring mee. Met Peugeot hebben ze langs de A2 altijd zo'n experience center. Dat is echt
misschien een beetje de tijd voor
Het idee was goed.
Dat denken we nu. We moeten nog successen daar gaan zien.
Maar onderhoud gaat anders ingericht worden. Hè? Ja. Dus het is nu heel logisch dat de partij die de auto verkoopt ook het onderhoud doet. Maar is dat wel zo logisch? Hè? We zien nieuwe Chinese autofabrikanten. Bijvoorbeeld NIO, die met Quickfit in zee gaat. En op die manier het onderhoud inrichten. Dat zijn natuurlijk ook modellen die denkbaar zijn.
Dus de Quickfits en de vakgarages die zitten goed op die markt.
Daar zijn veel kansen voor onafhankelijke auto's.
Of kan je als dealer zeggen, weet je wat, ik doe gewoon een van mijn mijn werkplaats wordt een vakgarage of een quickfit. Ja, we hebben nog meer van die.
Dat zien we natuurlijk al.
Letterlijk de helft van de BMW dealer wordt vakgarage of iets
dergelijks. Ja, dus je ziet heel veel grote dealer holdings. Ja. Eigenlijk al dat zie je de afgelopen jaren. Ook steeds meer een onafhankelijk reparatie-onderhoudsconcept introduceren. En dat worden dan eigenlijk een soort hybride autobedrijven. Dus het merkkanaal en het universele kanaal.
Grappig.
Als we nou kijken naar die dealers, hè, want er is een aantal voordelen. Je hebt geen investering meer op de voorraad. Nee. Ook wel een nadeel, want je hebt geen invloed meer op de prijsstelling. Hè. Je kunt daar eigenlijk niks aan doen. Het is gewoon de prijs die er is. Dus, en we hadden het al over of dit het ondernemerschap van die autobedrijven raakt. Nou, we hebben ook gevraagd aan BMW-baas Anne Brons hoe die daarover denkt. Onlangs zei hij dit in onze show.
Ik denk dat ze nog steeds ondernemer blijven, want je moet nog steeds de klanten naar je toe halen. Je moet nog steeds de auto verkopen. Je verkoopt bovendien nog steeds op eigen konto de gebruikte auto's, de aftersales, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ik geloof er niks van dat er geen ondernemerschap zou overblijven. Nee hoor.
Wat is jouw reactie?
Ja, dat denk ik ook. Dat is heel veel ondernemerschap nodig. En met name ook om uit die oude wereld te komen. Ja. Dus de manier waarop je het de afgelopen 80 jaar gedaan hebt, dat zal niet succesvol zijn in die nieuwe modellen. Nee. Met een andere, hele andere beloningsstructuur voor dealers. Je krijgt andere tools aangereikt van de fabrikant en die zul je moeten gebruiken om daar succesvol te kunnen zijn.
Ik zie ook wel kans hoor. Ik denk als je niet tegelijkertijd in Europa overal het agentmodel introduceert of er zijn nog partijenauto's, hè, dat is altijd al, hè, dan waren er ergens wat raar geconfigureerde, BMW's of Porsches en dan, die werden dan door een slimme dealer binnengehaald en dan kan je ze toch weer zelf verkopen. Dus wat dat betreft zeg maar, denk ik nog, er is nog zat te doen voor die mannen. Uiteindelijk gaat natuurlijk ook om wat houdt een dealer over en de autofabrikant. Hebben we enig zicht op wat ze gaan verdienen?
Ja, dat is de million dollar question, zou je bijna kunnen zeggen. Kijk, wat er op dit moment gebeurt is dat die autofabrikanten met de dealers in gesprek zijn over een nieuw contract, nou, komend jaar of het jaar daarna. In die contracten staat wat er aan vergoeding tegenover staat, maar daar staat ook welke kosten een dealer dan nog moet maken om uiteindelijk onderdeel te blijven van het netwerk. En dat is eigenlijk een onderhandeling. Hè? Dus de fabrikant wil wat, de ondernemer wil wat en daar komt uiteindelijk een marge uit. Wat je zeg maar traditioneel zag, was dat een autodealer tussen de 10% en 15% factuurmarge had. Hè? Dat was eigenlijk de marge die hij kon wegspelen en waar hij uiteindelijk ook al zijn vaste en variabele kosten van moest betalen. In het agentschapmodel, daar hebben wij vrij uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat onderzoek is overigens via de BOVAG-website ook te downloaden. Dat is de netwerkstudie, waarin we dit ook helemaal hebben doorgerekend. Maar als je kijkt naar het agentmodel, dan heb je het over een marge van ongeveer 3%. Nou, dat is dus echt veel lager dan de marge in het traditionele model. Maar dat betekent ook dat er veel minder kosten zijn die ondernemer gaat maken. En als je dat dus goed doet, en nogmaals, dit is een onderhandeling, dus die 3% staat niet vast, het kan ook 5% zijn. Ja. Dan zou je er uiteindelijk onderaan de streep nog steeds een goede onderneming van moeten kunnen runnen.
Tot slot, hè, over onderhandelen heb je gesproken. Wij zijn gewend om bij de autodealer flink te onderhandelen. Ja. Hè? Mes op de keel. Dat zit er ook niet meer in straks als koper.
Nee.
Het is gewoon, dit is de prijs, klaar.
Nou ja, dus je zou nog iets
kunnen. Je er twee koopt. Misschien.
Nou, kijk, je onderhandelt met de autofabrikant. Hè? En dat zal voor jou als individuele consument lastig zijn.
Ja.
Maar ik denk wel, hè, we werden net ook genoemd, de tweedehands auto. Ja, daar is best wel een rol denkbaar voor de autodealer om die tweedehands auto in te kopen. En om die via zijn eigen kanalen weer te verkopen. Dus daar zit wellicht nog wel een onderhandelingsmoment.
Nou ja, en uiteindelijk is het natuurlijk heel simpel. Als ze heel veel auto's hebben, dan moeten ze er vanaf. Ja. Dus gaan ze gewoon korting geven. Ja. Toch? Dus dat verandert, die wereld verandert niet.
Nee, dus wat ook net gezegd wordt, dat klopt helemaal. Maar dit is nog weer een spel weer van de autofabrikant. Hè? Dus als die autofabrikant in Duitsland nog een paar M3 Tourings heeft staan, als voorbeeld. En we willen die graag in Nederland verkopen. Dan was het in het verleden ingewikkeld, want die stond bij een andere dealer. En straks is dat allemaal in hetzelfde merk en kunnen die auto's vrij eenvoudig ook in andere landen aan consumenten worden verkocht.
Tot slot, heel kort, want je zei het is best complex wat er gaat gebeuren. Dus of het volgend jaar allemaal gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Maar we bewegen wel die kant op.
Ja.
Hoe snel zal dit gaan? Wat is het plaatje over 5 tot 7 jaar bijvoorbeeld?
Nou, het plaatje over 5 jaar is dat een aantal merken al een kwart van hun volume in het nieuwe model verkopen.
Ja.
En het eindbeeld in 2030, en dat is onzeker, want het is een langere periode waar we over praten. Maar het zou mij niet verbazen als het 80% van alle nieuwe auto's in Nederland via de nieuwe modellen worden verkocht.
Dankjewel, Stijn de Groen, Associate Director bij de KPMG Global Strategy Group en Lead Mobility and Automotive in Nederland. Dankjewel.
De rijimpressie.
En Wouter test de Alfa Romeo Tonale, de plug-in hybrid.
En dit is meteen een belangrijke versie voor Nederland. Want de Tonale was er al. 130 of 160 pk. MP3 multi-air motor. Zijn overigens ook diesels. Vooral voor zuidelijk Europa. Maar in Nederland hebben we niet meer zoveel met de diesel. Maar dit is de plug-in hybrid. Alfa Tonale PHEV4 Q4. Dat betekent ook dat we freewheel-aandrijving hebben. En die freewheel-aandrijving komt omdat op de achteras een elektromotor is gemonteerd. Die is 122 pk sterk, 250 Nm. Levert die af aan de achterwielen. Je kunt inderdaad ook echt helemaal elektrisch rijden, mocht je dat willen. En dat wordt ook steeds belangrijker in allerlei steden ook en zo. Volgens mij ook wel grappig. We hebben hier bij de binnenspiegel een lampje wat blauw wordt op het moment dat je echt helemaal elektrisch rijdt. Dus mochten steden willen gaan handhaven op zero emissions en je mag daar met je PHEV in, dan kunnen ze daar dan kijken of je ook echt netjes elektrisch rijdt. Dat is natuurlijk belangrijk, want dan stoot je alsnog CO2 en andere troep uit. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou ja, natuurlijk niet alleen maar een elektromotor, maar ook een 1.3 multi-air die de voorwielen aandrijft. 180 pk sterk, 270 Nm levert die totaal. Nou ja, dus de hele aandrijflijn is ook gewoon wel lekker potent. Totaal 280 pk. Betekent sprint je naar de 100 in 6,2 seconden. Topsnelheid. Volledig elektrisch. 135 km per uur. In hybride modus 205 km per uur. Ja, het is gewoon een lekkere, vlotte auto. Niet super snel. Maar is de vraag of je daar nou per se behoefte aan hebt in een C-segment SUV. Wij wel, maar normale kopers wellicht niet. In ieder geval potent genoeg. Hè? Even invoegen, inhalen. Ja, weet je, doet die allemaal super makkelijk. Standaard met een automaten. De meeste plug-in hybrides, volgens mij allemaal inmiddels. Maar 6-traps automaat voldoet gewoon goed. Merkt ook wel dat die verbrandingsmotor en elektromotor lekker samenwerken. Zeker als je zelf gaat flipperen, wat kan met echt waanzinnig mooie aluminium flippers achter het stuur. Nee, dat is echt heel mooi gedaan. Kan Audi vol nog wat mee leren. Hè? R8 en zo hebben eigenlijk allemaal niet zulke mooie flippers. Nou, dit is gewoon schitterend. Als je dat doet, dan merk je ook wel dat hij ook onderin echt wel krachtig is. En dat is die elektromotor die natuurlijk altijd zijn power kan leveren. Als we het hebben over elektrisch, het accupakket is 15,5 kilowattuur groot. Dat kan je maximaal laden met iets meer dan 7 kilowatt. Dat is overigens een aansluiting die we dan in Nederland vaak niet hebben. Dan hebben we vaak een 3 fase. Dat is dan totaal 11 kilowatt. Maar 1 fase is maar 3,7. Dus je laadt met 3,7 kilowatt op. Dus dat betekent dat je in een uur of 4 dan weer vol bent. Mocht je een dikkere paal hebben, zeker publieke laadpalen zijn vaak wel dikker, dan ben je dus in 2,5 uur wel vol. Dus ben ik een beetje aan het sturen. Dat doet hij aardig. Maar ook weer niet woest, gaaf. Het is wat, ja, een beetje gevoel mis je. Het is wat licht. In de presentatie gaf Alfa Romeo ook allerlei cijfers over de gewichtsverdeling en het zwaartepunt wat lager is dan bij de competitie en dat soort zaken. Nou ja, fantastisch. Gewichtsverdeling 53% op de vooras, 47% achter. En hij gooit uiteindelijk ook best wel power naar achter, want die elektromotor die zit daar. Maar ja, er zit meer vermogen op de vooras. En dat is wel een beetje wat je merkt, is dat het vooral eerder neutraal is dan dat er, zeg maar, daadwerkelijk kan sturen met het gaspedaal. Hè. Dus je op het gas gaat, dat de neus lekker naar binnen komt. Nou ja, ook dat is natuurlijk wel passend bij het soort auto. Maar misschien niet wat je verwacht van Alfa Romeo. Dan vraag je misschien dat het net even wat speelser is. Het is niet slecht, maar ook niet mega, mega inspirerend. Maar eigenlijk ben ik vooral heel blij. Rij door Italië in een nieuwe Alfa die best hard doorloopt. Hè? 206 km per uur topsnelheid. Dat gaan we hier in principe niet redden, alhoewel we aardig op weg zijn. Nu al 180. Nee, het stamt wel gewoon lekker door. Dit is een potente aandrijflijn voor het soort auto. Echt wel dikke prima. prijzen heeft Alfa Romeo nog niet gecommuniceerd, maar ik heb ook wel een goed gevoel daarover wat het ongeveer zou moeten zijn. In principe zou je ervan kunnen uitgaan dat een beetje lekker uitgeruste tonale plug-in hybrid Q4, hij is van 52.000 euro, zoiets waarschijnlijk gaat kosten. En dan heb je wel een auto met vierwielaandrijving, 280 pk, instelbaar onderstel, al die rijmodi, Android Auto, navigatie of infotainment systeem, wat prima werkt. Allerlei rijhulpsystemen, botswaarschuwing, adaptieve cruise control. Overigens wel grappig, op het moment dat je echt aan het hoeken bent en je hebt ESP uit, maar de auto gaat een beetje glijden, dan gaan toch de alarmlichter aan en zegt hij van, ik heb een soort waarschuwing voor een side impact. Ja, dat klopt. Als ik maar hard genoeg blijf glijden, dan gaat dat ooit wel een keer komen. En ik vond dat vooral een soort aanmoediging om dan iedere bocht te proberen om dat aan te krijgen. Maar dan was het nog niet zo heel makkelijk. Maar dat zijn wel dat soort dingen wat het zo leuk maakt bij Alfa Romeo.
De Alfa Romeo Tonale, nog steeds een zwakte voor dus. Wel
voor Alfa, ja.
Ja, zeker. Ik ook wel. Wordt ja, mooi. Wordt dit een succes, Tonale?
Ja, dat denk ik wel. Weet je, hij smoelt gewoon lekker. Ja. Weet je, het is echt om Alfa om te zien. Ja. Het is natuurlijk het segment waar mensen in principe wel in willen shoppen. Kleine SUV's. Nu ook als plug-in. Dat is
en als je dan gaat shoppen, wat moet je meenemen?
Vanaf 42.000 euro.
Is oh.
Joh, dat vinden we tegenwoordig weinig geld. Ja. Nee, ik vind het een leuke auto. Het is niet per se mijn soort auto. Nee. Ik ben niet zo van de SUV's. Nee. Dan zijn ze 800 pk. En dan doe maar gewoon een sedan. Dan gaat hij nog harder.
Precies, dat staat op het wenslijstje voor volgend jaar.
Ja,
dit was de laatste Nationale Autoshow van dit jaar, 2022. Natuurlijk gewoon weer terug te luisteren via de site, via de app, via podcastplatformen die je maar kunt bedenken. Kun je eigenlijk alle afleveringen van het afgelopen jaar nog in één keer lekker bingen tijdens het nieuwjaarsweekend.
Ja,
ook wel lekker.
Ja, dat is lekker. Lekker mee in slaap vallen of zo.
Oh.
Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Fijne jaarwisseling. Ja. En tot volgende week. Want dan zijn we er gewoon weer.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.